We willen dan verder gaan met de bespreking. En daarvoor wil ik lezen Genesis 39. Maar mocht u nog iets op uw hart hebben over het voorgaande hoofdstuk, dan kan dat. Genesis 39, vanaf vers 1. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van Farao, hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij aan zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rust op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij na zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daarin was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei, zie, hij heeft een Hebreeuws man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. En ze liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij me gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen en hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak. Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning vast gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de heer was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen.
Ik wou toch even iets zeggen in verband met wat we vanmorgen ook gezien hebben. Dat in het eerste hoofdstuk wat we gelezen hebben, Genesis 37, is Jacob een beeld van de vader. Denk alleen maar wat er gezegd is met dat veelkleurige kleed. En Jozef is de geliefde zoon. Dat is het type. Maar typologie, en dat is misschien toch belangrijk voor degenen die daar niet zo in thuis zijn. Typologie is in de eerste plaats beperkt. Dat hebben we vanmorgen gezien in het beeld van de put. Daar zien we bij Jozef dat de put droog is. Maar dat bij de Heer Jezus daar een bodemloze put is, waarin hij als de toekomstige Messias, de Messias wel is, maar nog niet geopenbaard is. Maar type is niet alleen beperkt, het is ook tijdelijk. En in de verdere geschiedenis van Jozef, zoals we die zullen vinden in de rest van de hoofdstukken van Genesis, is Jacob een beeld van het volk Israël. Is Jacob gescheiden van Jozef, zoals de Messias gescheiden is van zijn volk Israël. En dat moeten we vasthouden, anders zouden we helemaal in de knoop komen bij de volgende hoofdstukken. Daar is Jacob een ander beeld dan voor die tijd. En we zullen ook zien dat dat bij al die gelegenheden steeds weer aan de orde komt. Jacob weet niet meer wie Jozef is, want hij denkt dat hij er niet meer is. Zo reageert vandaag in de dag eigenlijk het volk Israël, gescheiden van de Messias. Waardoor, door het werk wat de Joden, de broers van de Heer Jezus, gedaan hebben. En pas wanneer dat weer terechtkomt, zie je Jacob weer terug. Niet als een beeld zoals hij was, maar wel als degene die als de Messias gaat triomferen. Maar hou vast bij de volgende hoofdstukken dat Jacob een beeld is van het volk Israël, gescheiden van de Messias.
Mag ik een praktische opmerking maken? En dan begin ik in hoofdstuk 37 en ik denk dat ik uitkom in 39. Dankjewel. Het is niet zo heel lang. Ik wil graag iets lezen uit Lucas 15. Lucas 15, vers 20. Er staat dit. En hij stond op en ging naar zijn vader. De verloren zoon, toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep snel op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem innig. Hier gaat de verloren zoon terug naar zijn vader. En hij wordt, mag ik het zo zeggen, warm onthaald. Heel warm onthaald. Ik hoop dat iedereen die hier zit, en sommigen kennen de Heer Jezus al 20, 30, misschien wel 40, misschien al veel langer. Maar er zitten ook jongeren die misschien net de Heer Jezus kennen. Ik hoop van harte dat je echt mag ervaren dat je geliefd bent door God de Vader. Dat je de Heer Jezus kent. En weet, de Vader houdt van mij. Ik mag bij hem komen zoals hij is. Hij accepteert me, zoals ik ben. Nu gaan we naar Genesis 37. De verloren zoon die werd heel warm onthaald. Geliefd door zijn vader. Jozef, die ging naar zijn broers, die zocht zijn broers op. Maar er was een hele andere onthaal. Vers 18 van hoofdstuk 37. En de broers zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hem gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tot elkaar: zie, daar komt die aartsdromer aan. Nu, komt, laten wij hem doden en in een van de putten werpen. En laten wij dan zeggen: een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij nog wel eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Tegenstelling. De verloren zoon naar de vader. Die wordt in zijn armen gesloten. Jozef naar zijn broers. Die willen hem vermoorden. Mag ik het zo zeggen? Als je de Heer Jezus leert kennen, dan wil je een Jozef. Dan wil je hem volgen. dan wil je doen wat de vader wil. Maar je valt vaak, want het lukt niet altijd. Maar in je hart wil je. Daarom wil ik ook vooral tegen de jongeren zeggen, je staat voor het leven. Vol uitdagingen. Er zal van alles op je pad komen. Misschien worstel je met heel veel zaken. Je weet niet wie je bent. Wat moet ik met de toekomst? Misschien worstel je met je eigen zelfbeeld. Misschien heb je wel zonden in je leven waar je moeilijk vanaf komt. Ik ken het ook uit mijn eigen leven. Maar ik ken het ook. Ik mag ook getuigen dat ik weet dat ik geliefd ben door mijn vader. Die heeft me helemaal geaccepteerd zoals ik ben. En toen ik dat wist, kwam er herstel. Kon ik genezen. Telt ook voor jullie. Je bent een jong en je staat nog voor je leven. Maar ik wil van harte meegeven. Doe de Heer Jezus aan, zoals ik in die woord staat. Je mag weten dat Hij zal je nooit verlaten. Je verdere levensweg is Hij bij je. Ook als het echt niet goed gaat. Ook als wij het verkeerde pad op gaat. Dingen in je leven gebeuren. Maar Hij verlaat je niet. De Heer was met Jozef. Dat lazen we in hoofdstuk 39. Wat ik altijd wil meegeven is dit. De Heer zal altijd met je meegaan. Maar maak de keuze om voor Hem te gaan. Net als Jozef doet. Die heeft besloten om te doen wat zijn vader wilde. Mag jij en mogen wij ook doen. Zullen we dat doen, jong en oud? We weten niet wat voor ons ligt. Maar zullen we echt kiezen om te doen wat de vader wil? Zodat we in ons leven Hem kunnen grootmaken, Hem kunnen verheerlijken. Neem dat mee in je leven. Omarm Jozef, zou ik zeggen, elke dag. En ga met Hem.
Zo, dan is Jozef zit in de put. Dan is het afgelopen. Maar dan gaat God werken. Want God heeft een bepaald plan met Jozef. Jozef moet aan het hof van Farao komen. En die moet daar wat gaan doen. En hoe doet God dat dan? Hij stuurt een karavaan met Ismaëlieten daar langs. En weet je wat ze meenemen? Ze nemen precies hetzelfde mee als die wijzen uit het oosten meenamen toen onze heiland geboren werd. Ze nemen mirre mee. Mirre wat gebruikt wordt onder andere bij een begrafenis. Mirre wat een lekkere geur geeft. Specerijen nemen ze mee. En met die specerijen, die mirre en dat gom, komt Jozef in Egypte. Mirre kreeg Jozef niet mee van zijn broers. Maar ze kwamen wel tegelijkertijd, kwam Jozef met die specerijen in Egypte aan. En bij geval, heel toevallig, ja, bij God is er geen toeval, is daar een lijfwacht van de koning die een slaaf nodig heeft. Een lijfwacht van de koning die op een bepaald moment ziet, hey, die jongen heeft zoveel in zijn mars, die maak ik het hoofd van mijn huishouding. En dan zijn er nog een paar stappen nodig. En dan komt Jozef op de plaats bij Farao, naast Farao, en gaat hij heersen. Toevallig, hè? Die Ismaëlieten met die mirre. Toevallig, hè? Nee, in Gods woord is niks toevallig. God heeft het zo gewild.
Jozef werd naar Egypte gebracht. Weg bij vader Jacob. Weg ook bij zijn broers. Met die akelige herinneringen aan. Maar fijne herinneringen aan zijn vader. Maar wij lazen, en de Heere was met Jozef. Die was meegegaan. De Heer was meegegaan. Vader Jacob was thuis in Hebron. De broers kwamen met een leugentje bij vader Jacob. Jozef, hij mocht ervaren dat hij niet alleen ging. Hoe moeilijk het ook voor hem was. Hoe onzeker de toekomst in die zin ook voor hem was. Hij mocht ervaren, de Heer is met me meegegaan. Net als in Daniël. Als hij de leeuwenkuil wordt ingeworpen, dan gaan er, voordat hij in de leeuwenkuil gaat, gaat er op een gegeven moment een engel voor hem uit. En die houdt de bekken van de leeuwen wel in toom. En zo mocht deze Jozef ervaren, de Heer is met me meegegaan. Een weg naar boven is voor mij open gebleven. Die God die van mijn vader, van mijn grootvader, van mijn overgrootvader, is ook mijn God. Is ook de Heer die met mij meegegaan is. En God heeft, de Heer heeft Jozef gezien. Jozef ging aan het werk in het huis van Potifar. Hij kon twee dingen doen en zeggen van nou, daar ben ik nou. Zoon van een rijke Hebreeër. Dan zit ik hier. Moet ik het smerige werk in het huis opknappen. Nou, ik zal de kantjes een klein beetje aflopen. Niet al te goed doen. Per slot van rekening, ik zit hier onschuldig. Ben ik het slachtoffer geworden. Hij kon ontmoedigd zijn. En ik kon daardoor bij de pakken zeggen neerzitten. En zeggen van nou, het kan me allemaal ook niks meer schelen. Ik doe maar wat. Zo ver van huis. Nee. Toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was. Potifar, de overste van de lijfwacht, ook de baas van de gevangenis. Die man had een dubbelfunctie. En we zullen straks zien hoe dat met hem uitpakt, met die Potifar naar Jozef toe. Maar Potifar, die zag meer in Jozef als wat hij ooit in een slaaf gezien had. Hij zag dat is een slaaf, die heeft iets. Die heeft iets wat die andere slaven die ik heb gehad nooit hebben gehad. Deze jonge man, die Hebreeër, die als slaaf door mij is gekocht. En wat hij ervoor betaald heeft, weet ik niet. Ik weet wel dat hij meer dan 20 zilverstukken voor betaald heeft. Want die Ismaëlieten die hebben geheid winst willen maken. Maar het was voor Potifar een puike aankoop geweest. Hij zegt, maar dat is er eentje. Die doet zijn best. Die luistert goed. Hoewel hij de taal misschien niet eens verstaat. Hij heeft dat één woord genoeg. Hij is anders als een ander. En deze Potifar, die zag dat de Heere met hem was. Hij heeft iets in Jozef gezien. Hij heeft in Jozef iets gezien van de Heer. Hij zag dat die man, die jonge man, zo jong als hij was, 17 jaar oud, iets uitstraalde, iets van boven. Dat was niet iets wat je kon leren in Egypte, waar een heleboel geleerd kon worden. Nee, deze jonge man die had iets wat hij van een ander geleerd had. Dat had hij van de Heere geleerd, zoals hij zich moest gedragen en zoals hij zich daar dienstbaar opstelde. Wij kunnen ook in omstandigheden komen in het leven die moeilijk zijn. En wat doen we dan? Zeggen we dan, ach, pech gehad. Gooi de boel erbij neer. Het is wel goed. Wij hebben ooit weer ingespannen. loop de kantjes een beetje af. Of is het zo dat we ons realiseren dat ook in alle omstandigheden van ons leven de Heer ook met ons wil gaan. Ook als hij ons door wegen laat gaan die moeilijk zijn. Dan mogen we blijven vertrouwen op de Heer. Dan mogen we van hem blijven verwachten tot hij ook uitkomsten biedt. Want voor Jozef ligt er nog een prachtige toekomst. Dat wist hij niet. Dan mogen wij ook misschien ons zo gedragen dat anderen aan ons zien. Hij of zij heeft wat, wat ik niet heb. Er is een verbinding met een God, met een Heer Jezus. En dat is de kracht waardoor hij of zij iets kan doen of iets kan laten of iets kan verdragen. Bij Jozef was dat zichtbaar. Hoe is dat bij mij zichtbaar? En dat kunnen we onszelf voor onszelf afvragen. In hoeverre is in ons leven het zichtbaar dat er van ons ook gezegd kan worden, toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was. Dat is voor ons ook een geweldige bemoediging. Als we zo mogen weten dat de Heer ook in onze levens, hoe die ook zijn, met ons is. En dat mensen dat aan ons mogen merken in ons gesprek, in ons spreken, in ons doen, in ons laten. De Heere is met hem of haar.
Toen Hans dit hoofdstuk voorlas, dacht ik, oh, we slaan hoofdstuk 38 over. Nou, daar wou ik één opmerking over maken, als het mag. Dat hoofdstuk dat we dus misschien ook als huisvaders wel eens overslaan als we aan tafel lezen. En dan gauw naar hoofdstuk 39 gaan. Dat is een enorme uitglijder van Juda. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok. Hij gaat weg. Het waren niet zulke beste broers, maar als je weggaat bij je broers, broeders, dan loop je gevaar. Dit hoofdstuk staat ingeklemd tussen 37 en 39. Voor u 37 en 39. In 37 is Jozef de gehoorzame die doet wat zijn vader graag wil. En gaat, koste wat kost. In 39 is Jozef degene die weerstand biedt tegen de verleidingen van deze wereld, seksueel kwaad. Jozef was een normale man en moest ook weerstand bieden tegen verleiding en aanvechtingen in zijn eigen vlees. Maar de Heere was met hem. En dat is het geheim van wat hoofdstuk 39 ons leert. Helaas kunnen we dat niet van Juda zeggen. Heeft dan hoofdstuk 38 ons niets te zeggen? Oh, zeker wel. Als u mij straks aanschiet, dan zal ik u een boekje wijzen. Dat gaat helemaal over hoofdstuk 38. Meer dan 100 bladzijden. Ik heb er veel van genoten. Een heel waardevol stuk Bijbelstudie. Soms hebben we ook waarschuwing nodig. En geweldige lijnen naar het Nieuwe Testament. Want in dat hoofdstuk 38 zijn hele mooie dingen verstopt door de Heer. Als je Matteüs 1 leest, kom je een stukje van hoofdstuk 38 tegen. Juda en Tamar. Wat een genade dat de Heer geboren wilde worden in die familie. En dat hij uit het geslacht van Juda kwam.
We hebben in de afgelopen dagen met elkaar gehad over de school van God. We hebben dat lied aangehaald, ik wens te zijn als Jezus. Te midden van alle mogelijke lessen die wij als gelovigen te leren hebben, is er één dat boven alles uitsteekt. En dat is het nieuwe gebod wat de Heer Jezus ons geeft. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Niet meer zoals in het Oude Testament, dat je de naaste lief moet hebben zoals je jezelf lief hebt. Maar dat gij elkander lief hebt zoals ik, de Heer Jezus, u lief gehad hebt, dat gij elkander lief hebt. Hieraan, dat is de toetssteen voor alle gelovigen, hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Die goddelijke liefde, dat is norm geworden. En ik wil toch ook vanuit het verhaal van Jozef, Jacob en Juda kijken naar deze liefde. Liefde, als je, ja, in de wereld kun je van allerlei plakkaatjes liefde is en dan vul je van alles in. In de Bijbel, als je leest over liefde, dan is er altijd één woord wat naast liefde is. Liefde in de Bijbel is niet emotie, gevoelens, maar dat is een daad. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Liefde in de Bijbel, de drie teksten over de Zoon van God, de Heer Jezus, die ons, mij, de gemeente heeft lief gehad, is verbinding met het woord overgeven. Dus liefde, goddelijk liefde, is overgeven. Je ziet dat in het leven van Abraham, zijn eindexamen, Genesis 22... mocht hij zijn zoon offeren. En daar vind je een schitterend tafereel, gezien in het licht van het Nieuwe Testament, een menselijke vader die uit liefde tot God zijn zoon heeft gegeven. Onbegrijpelijk. Maar dat is die liefde. Liefde is onbegrijpelijk. Hoe heeft bij het eindexamen van Abraham, heeft Abraham het hart van God laten zien? Wat moet dat voor God betekenen om zijn zoon uit liefde voor de mensen aan ons te geven? Datzelfde vind je eigenlijk ook in het leven van Jacob. Jacob, maar dan Abraham heeft gedaan in één nacht, dat moest Jacob heel veel jaren over doen. Namelijk om over te geven, om af te staan. Het kostbaarste wat hij had. Eerst moest hij noodgedwongen zijn vrouw, zijn geliefde vrouw, afstaan. En daarna moest hij noodgedwongen zijn zoon, Jozef, afstaan. Niet van harte, hij heeft 22 jaar lang rouw gedragen. En toen moest hij Benjamin afstaan. Nou, we zien de worsteling van Jozef om Benjamin af te staan. Maar aan het eind lezen we hoe Jacob geslaagd was toen hij zei: word ik beroofd van kinderen, dan word ik beroofd. Met andere woorden, toen heeft hij geleerd om los te laten. En pas toen hij Benjamin losgelaten heeft, toen ontving hij Jozef terug, als het ware, uit de dood. Maar de lijn die wij altijd zien bij Jacob is hoe hij moest leren om los te laten, om over te geven. En hoeveel jaren heeft hij dat nodig gehad? En dat is, als je de praktijk van de liefde ziet in 1 Johannes 3, 1 Johannes 4, de praktijk van een gelovige, dat is ook een overgeven, een loslaten. in Romeinen 14 niet op je rechten kan staan, maar te willen van een broeder uit liefde dingen doen of nalaten. Ten slotte, Juda. Juda is een beeld van uiteindelijk het gelovig overblijfsel van Israël. We lezen hoe in Genesis 45 hoe Jozef zei in vers 7... Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dat woord geredden is het woord teruggekeerden of het woord overblijfsel. Je ziet hier dat door Jozef wilde God voor Israël een overblijfsel. Ook dat zal in de toekomst gebeuren. Maar wat betekent dat dat dit overblijfsel van zichzelf goed was? Nee, dat hebben we gelezen. Juda, tja, wij lezen in Genesis 37, trouwens dat hebben we niet over gehad. Toen Jozef in de put werd gegooid, en we hebben gehoord dat Jozef om genade, om erbarming heeft geholpen, gevraagd. Trouwens, een contrast met de Heer Jezus. Hij was stom voor zijn scheerders. Hij heeft niets gezegd. En we weten waarom niet. Als de heiland één woord had gezegd, toen hij tegen de soldaten zei, ik ben het, toen vielen al die 600 soldaten neer. Als de Heer Jezus één woord had gezegd, dan had hij zichzelf kunnen redden. Maar dan had hij ons niet kunnen redden. Maar je ziet bij dat beeld, in het beeld, Jozef heeft wel geroepen. Maar je leest in Amos 6, vers 6 dat de Israëlieten al die generaties niet hebben op de verbreking van Jozef hebben ze niet bekommerd. Ze hebben hun hart gesloten, zoals Israël nu ook voor de Heer Jezus hun hart hebben gesloten. En dat blijkt ook hieruit in vers 25. Daarna zetten zij zich neer, het klinkt zo fijntjes, om te eten. Kun je nog wel iets door je keel krijgen als je zo'n ellende hebt veroorzaakt tegenover je eigen broer? Als je een klein beetje gevoel in je lijf zou hebben, dan is je maag toch helemaal van streek, dan wil je toch niks meer eten. Ze konden gewoon eten. Zo verhard waren ze. Hoe kan God van zulke mensen nou Israël vormen? Dat is de wonder van Gods genade. Dat is Genesis 38. Trouwens, dat zie je ook in het leven van de Heer Jezus. Je leest in Johannes 19 of 18 dat de Israëlieten, dat de Joden niet in het huis van Pilatus wilden komen. Waarom? Omdat ze het Pascha wilden kunnen eten. Als ze binnen waren gekomen, waren ze verontreinigd. Konden ze het Pascha niet eten. Maar die show must go on. Dus de Pascha moest doorgaan. En dat ze zich verontreinigd hebben door moord. Trouwens, dat kan ook bij ons gebeuren. Dat je de grofste morele kwaad toelaat in je eigen leven. Maar het avondmaal gewoon door laten gaan. Dat kan. Dus in die zin, ons vlees is niet anders dan van de Joden, niet anders dan van Juda. Maar je ziet in Genesis 37 hoe Juda de les moest leren. En in 38 zien wij, we hebben net al gehad wat Jacob zijn vader heeft aangedaan. Dat krijgt hij, wat hij zaait, zal je maaien, dat krijgt hij van zijn kinderen weer gedaan. Bedrogen enzovoorts. Maar wat Juda heeft gedaan bij zijn vader, hij heeft zijn vader beroofd van een zoon met een geitenbokje. Dat krijg je in Genesis 38 weer herhaald. Hij moest twee zonen, hij werd beroofd van twee zonen. En hij werd bedrogen ook met een geitenbokje. Dus wat dat betreft, dat is wat wij noemen door de vaderen overgeleverde wandel. En waaruit wij door genade, door het bloed van het lam, verlost zijn geworden. Maar Juda moest een les leren. We hebben gehad over Jozef, Ruben, maar weer Juda. Juda moest ook een les leren. Wat voor les moest Juda leren? Juda heeft hier niet bekommerd om zijn vader. We hebben gehad over de liefde tot de vader. Wat deed Juda? Juda heeft zout in de wonden van zijn vader gestrooid in 37 vers 32 door een boodschap te sturen. Hij wist dat het pronkgewaad was van Jozef. Maar dan stuurde hij een bericht met de boodschap. Ja, want ze konden niet komen. Ze hadden natuurlijk schapen 100 kilometer er vandaan. Ze konden niet meteen. Maar dan een boodschapper kwam met het pronkgewaad bij vader Jacob. Dit hebben wij gevonden. Zie toch of dit het kleed van uw zoon is of niet. Nou, dat hadden ze niet hoeven doen. Maar dat is. Die zoon had ook, Jozef had ook verdwenen kunnen zijn. Maar hier wordt tegen Jacob als het ware gezegd: Jacob, heb je wel goed gezorgd voor je geliefde zoon? En Jacob werd helemaal verdrietig van. En het hart van Juda, die vond dat. Ja, die was niet beïnvloed door de toestand van zijn vader. Maar aan het eind, als de Heere God klaar is met de opvoeding van Juda, lezen we in Genesis 44, vers 34. En let op dat dat het punt is dat Jozef zich kon openbaren. Al die tijd moest Jozef geduldig wachten. Maar toen het punt van bekering kwam, en dat is in vers 34, vers 33, 34 van Genesis 44. Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven. Dat is liefde. Hij had. Door de liefde was hij bereid om zichzelf helemaal over te geven. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. Denk eraan, toen bij Jozef, toen kon hem helemaal niet schelen. Wat in het hart van dat Jacob verdrietig was, kon hem niet schelen. Maar nu is hij tot bekering gekomen. Nu is dat zover. En dat alles, maar ik kan het hart van mijn vader niet aandoen door Benjamin af te nemen. Ik kan liever zelf voor altijd in de gevangenis gaan. En dat was het punt dat Jozef nu zei. En nu is de school van God, nu heeft de beproeving, de volharding, zoals Jacobus 1 vers 4 zegt, een volmaakt werk bewerkstelligd. Nu is het echt bekering. Nu kan de Heer Jezus komen. En dat is wat de Heer trouwens ook. Even een profetische toevoeging. Dat wat de Heer Jezus ook zal doen als Israël tot bekering is gekomen. Dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Maar dan gaat dat samen met een rouwklacht aanheffen als van een enige geboren zoon. Dat is het punt tussen Genesis 44 en 45. Dan wordt Zacharia 12 in vervulling. Maar dat is de les die wij mogen leren. De Heer is bezig met het volk Israël. De Heer was bezig met Juda. De Heer is ook bezig met ieder van ons om die liefde waarmee de Heer Jezus mij, ons lief gehad heeft, om dat in de praktijk te brengen, te laten zien onder elkaar. Dat is de manier van de christenen.
De Heer is met je, Matteüs 28, een vers dat velen bemoedigd heeft dat de Heer zijn discipel zegt: ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding van de eeuw. Dat is waar, maar er zit wel een voorwaarde aan verbonden dat God met ons is. We lezen dat hier in dit gedeelte, dat de Heer met Jozef was. Het wordt van hem 3 keer gezegd. We lezen het onder andere van koning Salomo, dat God ook met koning Salomo was. Ook nog van Ismaël. We lezen het ook van de Heer Jezus, dat Nicodemus zegt, niemand kan deze dingen doen, tenzij God niet met hem is. Het was aan hem te zien bij de Heer Jezus. Maar koning Asa, die had God gebeden en God had hem geholpen. God had hem uitgered, je kunt dat lezen in 2 Kronieken 15. En dan komt de profeet naar hem toe. En die heeft hem een waarschuwing. En die zeggen tegen hem, de Heer is met je. Zolang. Het heeft een beperking. Zolang jij met God bent. Dat is de andere kant van het verhaal. God wil met ons zijn. Maar de vraag is, willen wij met God zijn? Wanneer wij een eigen weg gaan, dan kan God in die eigen weg niet met ons meegaan. Dat wil niet zeggen dat hij je niet, als je in de problemen komt, je eruit kan redden. Maar je zult alleen verder moeten gaan. We lezen dan hier van Jozef, de Heer was met hem. En het werd ook gezien. Dat is ook mooi. Dat zijn broers, die hebben gezien hoe hij was. Hoe hij met zijn vader omging. Maar nu komt hij in moeilijke omstandigheden. En dan is hij bij Potifar. En dan ziet zijn heer dat de Heere met hem is. Wat geweldig is dat. En zal het zijn dat het van ons gezegd kan worden door anderen. Hoe kijken ze naar ons? Hoe kijken ze naar mij? Dat ze zien aan ons, net als bij Jozef, dat de Heere met je is. Het lijkt me een van de mooiste dingen die een ander aan mij zou kunnen opmerken. Dat de Heere met mij is. En gaat het dan allemaal wel vanzelf? Gaat dan zo, als ik denk dat het zou moeten gaan? Niet altijd op dat moment. Maar we hebben gelezen overdag al het grote plan van God met Jozef. God werkte naar een plan toe met Jozef. En daarvoor gebruikte hij ook de omstandigheden. We zien hier eerst dat alles wat hij ondernam, zijn hand deed gelukken. En dat was toen hij bovengronds was. Toen iedereen het kon zien. Dat het hem goed ging. Maar datzelfde gebeurde ook toen Jozef ondergronds zijn werk moest gaan doen. Toen niemand meer zag wat hij eigenlijk deed. Aan de oppervlakte was het niet te zien. Maar de Heere was ook daar met hem. En ook omdat, eind van het hoofdstuk lees je dat, alles wat hij verrichtte, dat deed de Heere gelukken. Jozef, hij wordt door zijn vader, als hij zijn zonen zegent, vergeleken met een vruchtboom. En als je kijkt in Psalm 1, daar lezen we dat. En dan zien we, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Niet staat in de weg van de zondaars. Niet zit in de kring van de spotters. Dat zijn drie situaties waarin we de broers van Jozef hebben gezien. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Als er één persoon is in het Oude Testament waar het op van toepassing was, is wat we weten, dan is dat wel ook van Jozef. En dan zien we ook wat hier dan staat in vers 3, wat vader Jacob heeft gezien. Want hij is als een boom geplant aan een waterstroom, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Al wat hij onderneemt met God, dat gelukt. Als sommige dingen niet gaan zoals je graag zou wensen dat ze gaan, dat het anders gaat. Ik heb mezelf ook de vraag gesteld een tijd geleden, waar ligt dat aan? Als iets niet lukt wat ik heel graag zou willen. Ik denk dat wij persoonlijk dan onszelf de vraag moeten stellen, ligt dat niet aan mij? De Heer is met me. Heeft hij gezegd. Hij wil met ons zijn. Maar ben ik wel met hem? Zodat daarom niet lukt. Nou, bij Jozef zien we in elke denkbare situatie, hoe moeilijk het ook was, God was met hem. Omdat hij met God zijn weg ging. En dat was het geheim van zijn leven. En daarom bracht hij ook vruchten voort.
Stefanus, die vertelt in Handelingen 7 iets over deze situatie. En die regels die wil ik even met u lezen. In Handelingen 7. Handelingen 7, vers 9. En de aartsvaders, jaloers geworden op Jozef, verkochten hem naar Egypte. En God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En gaf hem gunst en wijsheid tegenover de farao. En als je de geschiedenis van Jozef niet zou kennen, en je zou alleen het Nieuwe Testament hebben, en je leest dan zo die toespraak van Stefanus, dan zie je dat in één regel dat even verteld wordt. En God was met hem en verloste hem. Maar die tijd, Jozef was 17 toen hij wegging. En Jozef was 30 jaar dat hij voor de farao stond. Die tijd die heeft dus wel 13 jaar geduurd. En wat een ellende heeft hij meegemaakt. In eerste instantie lees je over zegeningen. Dat hem overvloed. Hoe stond het er in hoofdstuk 39 van ons hoofdstuk? Dat staat in vers 2. Zodat hij een voorspoedig man werd. Maar de gevolgen daarvan was dat hij in die verleiding terecht kwam. Buiten zijn schuld om. Dat hij in de gevangenis terecht kwam. Dat hij, toen hij daar ook goed deed, uiteindelijk door de schenker niet verhoord werd. Toen hij hem zei, gedenkt aan mij. Hij werd vergeten. Hij zat daar in de duisternis, in zijn kerker. En toch, de Heer was met hem en hij verloste hem. En ik denk van onze maatstaf van wanneer het goed gaat in ons leven. Wat is dat? Wanneer gaat het nou goed? We hebben dat gisteren natuurlijk zo mooi gezongen. It is well with my soul. En dat is denk ik iets heel wezenlijks. En we leven natuurlijk toch in een samenleving waarin de verleidelijke dingen voor onze voeten worden uitgestrooid. En we willen allemaal hebben. En als ik dat niet heb, dan ben ik niet gelukkig. Hoeveel doet ons dat, hè, als de Heer met ons is? Is dat voldoende? Zijn we er tevreden mee als de Heer met ons is? En als hij dan vervolgens met ons een diepe weg gaat? Habakuk, die kon nog jubelen, hè, terwijl de runderen gestolen waren en de druivenstokken teleurstelden. Nochtans zal ik juichen in de Heer. En ik denk van, dat is ook iets, hè, dat, ja, dan kom je weer op die vraag van, wie ben ik voor jullie? Wie ben ik voor jou?
Ik moest hier gaan staan, want ik was daar blijkbaar niet te verstaan. En mensen waren ook nog geïnteresseerd in mijn mimiek, geloof ik. Ik heb ook een hele praktische gedachte. Ikzelf ben op dit moment al in dienst van de minister van Onderwijs zo'n beetje zo'n 35 jaar. Ik ben heel jong begonnen overigens. Maar het is wel een vraag die ik voor mezelf altijd heb in mijn leven. En misschien wij komen allemaal een beetje uit de toch wel protestante traditie van wat je thuis hebt meegekregen. Je moet je werk goed doen. En ik moet zeggen, als ik terugdenk in mijn leven van wie is voor mij een voorbeeld van iemand die zijn werk goed deed, dat was Jozef. Er staat in de Kolossenbrief: doet alles wat u doet, in woord en in werk, als voor de Heer. We hebben in ons midden het begrip werkende broeder. We hebben er wel eens een in Dinxperlo gehad, die sliep tot... Oh nee, sorry, die had gebed tot 's morgens 11 uur. Maar toch is het zo dat wij denken, en dat wij zijn heel... Want ik heb ook hele dierbare herinneringen aan broeders in het werk van de Heer, die geroepen waren door de Heer om een dienst voor hem te doen. En dat deden vol vuur. En ook in dienst van hem, in afhankelijkheid van hem. Dat is overigens ook een gave die je dan wel moet hebben. Dat je aan het eind van de maand niet weet wat er op de standaard op de rekening komt. Mijn grootvader was een broeder in het werk van de Heer. En ik weet dat mijn oma af en toe in kolbijtjes van hem zocht. Omdat opa op reis was. En dan toevallig nog ergens 10 gulden in een zak vond. Zodat er eten gekocht kon worden. Dat is afhankelijkheid van de Heer. Ikzelf als loonslaaf ken dat niet. Ik krijg iedere maand een vast bedrag op mijn rekening. Maar als het gaat om het begrip werkende broeder, wil ik daar toch iets aan toevoegen. Als er staat in de Bijbel, in de Kolossenbrief, doet alles wat u doet in woord en in werk als voor de Heer, denk ik dat wij allemaal werkende broeders en zusters zijn. Daar zit geen onderscheid in. Want het salaris wat ik krijg, krijg ik wel voor dat wat ik doe, maar de kracht voor het werk wat ik kan doen, krijg ik van de Heer. Dat is het eerste. Het tweede wat ik erbij wil zeggen is dat als ik mijn werk doe, en dat moet ik wel zeggen, dat lukt niet altijd, maar als ik mijn werk doe als voor de Heer, dan is ook het werk wat ik doe een werk voor hem. Niet een werk om er zelf beter van te worden, en niet een werk om er groter van te worden, maar een werk wat ik voor hem mag doen. Of dat nu in het evangelie is, of dat het nu is in dienstverband, en ik wil dat nog wat breder trekken, of dat het nu is, en dan zeg ik het maar tegen de 17-plussers, want als je op school zit en de zaken in orde moet hebben voor je tentamens, voor je toetsen, en de wijze waarop je als scholier je gedraagt op school, ook ten opzichte van je docenten, en ook ten opzichte van wat opgedragen wordt. En dan zeg ik dit niet als schoolmeester. Want die zijn altijd heel graag, die willen natuurlijk altijd graag hele ijverige leerlingen. Maar ik zeg dit als christen. Dat we allemaal een taak hebben gekregen van de Heer om te doen. En de ene die krijgt een taak om voor de Heer naar Afrika te gaan. Of voor de Heer in helemaal voor hem een dienstwerk te doen in het evangelie. Of de opbouw van de gemeente. En de ander krijgt van de Heer gewoon de taak om naar school te gaan. En dat diploma te halen. En aan het werk te gaan daarna. En ik krijg van de Heer de taak om op mijn dienstplek waar ik ben, om daar mijn werk te doen. En dan mag ik dat doen als voor de Heer. En dan wordt het werk, krijgt voor mij, heeft in ieder geval een heel andere dimensie gekregen. Want dan doe je dat voor de Heer. Dan mag je ook zien dat dat wat je aan het eind van de maand krijgt, dat je daar je gezin van mag onderhouden, maar dat het niet van jou is. Je hebt het voor hem gedaan en hij beloont jou daarvoor. Waarom zeg ik dit? Omdat wij hier een instelling zien bij Jozef waar we een voorbeeld aan mogen nemen. Hij is hier in het huis van Potifar gekomen. Vanuit de put. En eigenlijk zit hij nog in de put, mag ik het misschien zo zeggen. Maar dat is typologisch. Maar hij is in dat huis van Potifar gekomen. En heeft daar niet verteld, ik kan dit of ik kan dat. En ik heb die diploma's en ik ben zo en ik ben zus. Hij heeft gewoon zijn werk gedaan. En dat is opgevallen. Hij heeft gewoon dat gedaan wat hij moest doen. We lezen nergens dat hij tegengestribbeld heeft. Hij heeft gedaan wat hem opgedragen was. En ik weet gewoon dat er misschien wel zijn die dan mij aankijken van, ja, je kunt mooi dat zeggen, want je bent al 56 en je hebt al iets bereikt, ja of nee. Daar gaat het niet om. Ik kan je heel eerlijk zeggen dat er best momenten zijn dat ik naar mijn werk ga, en dat kennen we allemaal, en dat ik 's morgens wel eens in de auto zit of op de fiets zit. En dan denk ik van, zal ik wel verder gaan of stap ik uit? Ik heb eigenlijk helemaal geen zin vandaag, want die klus komt eraan, dat moet ik doen, dat moet ik doen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin aan. En die collega zus, want dat is ook heel belangrijk, en die collega zo. En mijn baas, dat is ook dat is vaak het allerergste. Tussen in de beleving van mensen, want die doen heel veel dingen verkeerd. En dan hoe is onze houding in deze? Ja, er wordt over slaven en meesters gesproken, zelfs in het Nieuwe Testament. Maar als wij als voor de Heer ons werk mogen doen, dan betekent dat dat het een bepaalde uitstraling heeft. Dat ook in de manier waarop ik mijn werk doe, ik ga niet tegen jullie meer praten, de manier waarop ik mijn werk doe, mij opstelt ten opzichte van mijn collega's, ten opzichte van mijn chef, ten opzichte van mijn leerlingen zelfs, want ik werk met mensen, dat er in ieder geval iets van de Heer Jezus gezien mag worden. En we hoeven helemaal niet veel te praten en soms liever niet. Ja, je moet soms 25, 30 jaar werken. Als je dan de eerste jaar de zaak hebt verziekt, dan wordt het wel heel moeilijk werken en dan kan het ook aan mij liggen. Maar laat alsjeblieft, en dat zeg ik dan tegen mezelf, laat ik alsjeblieft iets laten zien van mijn Heer en Heiland op mijn werk. Dat ik mijn werk doe als voor de Heer. Jozef heeft automatisch die positie gekregen. Ja, de Heer was met hem. Maar er was in Jozef iets te zien, op hem kunnen we vertrouwen. Op hem kunnen we bouwen. Van hem kunnen we aan. En hij doet dat wat hij doet ook nog goed. Alles wat hij aanpakt doet hij goed. En fouten mag je maken en fouten kun je maken. Maar hij doet zijn werk gewoon goed. Hij zet zich in. Hij kijkt niet om 3 uur, oh, het is 3:05. Laat ik alvast mijn tas inpakken, laat ik de spullen inpakken, want om 3 uur mag ik naar huis. Maar hij doet zijn werk gewoon goed. En ik wil dat toch zeggen, en dat geldt niet alleen voor je werk, dat geldt voor studie, dat geldt voor alles wat we aanpakken. We mogen het doen als voor de Heer. En als we weten voor wie we het doen, ja, dan is het toch niks moois als we het voor hem mogen doen. Het geldt ook voor huisvrouwen. Nee, de vraag is, geldt het ook voor huisvrouwen? Doet al uw werk als voor de Heer. En ik wil erbij zeggen, ik weet dat ik ga niet in op wat mijn vrouw allemaal moet doen. Want ze is niet in dienst van mij. Ze staat wat dat betreft in dienst van voor de Heer en in het gezin. En het enige wat ik kan doen is alles wat er bereikt is in mijn gezin. Is niet dankzij mij, maar ondanks mijn vrouw of zoiets. En dankzij mijn vrouw. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dan slijm ik misschien een beetje, maar ik meen het wel.
Ik vind het wel heel bijzonder dat Jozef hier zijn werk doet. En dat er staat, de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. Hij woonde in het huis. We hebben in hoofdstuk 37 gezien dat Jozef, misschien mag ik nog even teruggrijpen, Hans heeft gezegd dat het mocht. In 37, in vers 26, toen zeide Juda tot zijn broeders, wat voordeel is er in gelegen wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Komt, dan laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen. Ik weet niet of Jozef dat gehoord heeft. Maar moet u zich voorstellen, hij wordt verkocht. 20 zilverlingen. Weet u wat de prijs van een dode slaaf was, wat daarvoor betaald moest worden? Weet u dat? In Exodus 21, vers 32, daar staat dat de prijs van een dode slaaf waren 30 sikkels zilver. Als je daarover nadenkt, dan zou Jozef alle redenen gehad hebben om boos te zijn op zijn broers en om bitter te worden vanwege zijn broers. En nou zitten we hier in deze zaal. Ik wil het toch graag zeggen. En kijken we misschien terug in ons leven waar we dingen in ontdekken. Dat is me door die of die aangedaan. En dan zie ik hier dat prachtige voorbeeld van Jozef. Van Jozef lezen we geen bitterheid. Van Jozef lezen we überhaupt niet over bitterheid. Want ik geloof dat zelfs Jozef, dat de Heer hem zo leidt dat hij met de ogen van de Heer kijkt. Hoewel hij ongetwijfeld zijn momenten heeft gehad van groot verdriet. Maar hier zien we Jozef die een trouwe dienstknecht is in het huis van Potifar. En broeders en zusters, ik wil graag heel praktisch zijn. Kijken we in ons eigen verleden. Kijken we in onze eigen ziel. Mag ik dat gewoon eens zo zeggen? Want we komen een heleboel dingen tegen. Met wie we ook spreken. Er zitten littekens op vele zielen, ook van broeders en zusters. En ik wil het ook gewoon hier in het midden leggen. Er is geen psychiater die je helpen kan. Er is er maar één. En daar wil ik graag op wijzen. Dat hij geneest de gebroken van hart. Hij geneest de gebroken van hart. En daar moeten we naartoe. Daar kunnen we naartoe. Met alles. Mag ik het heel persoonlijk maken, heel privé. U weet wat in uw leven gebeurd is. En ik weet wat in mijn leven gebeurd is. U weet wat in uw gezin gebeurd is. Ik weet ook. En dan is er maar één uitweg. Hier een Jozef, nogmaals, die alle redenen heeft om bitter te zijn. Later in het boek Rut, in het boek Rut vinden we een vrouw, Naomi. Zij komt terug uit Moab. Noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara. Want, zegt ze, de Heere heeft mij bitterheid aangedaan. Ik moet de laatste tijd veel denken aan een tekst uit het boek Job. Die zegt, ik weet niet zo waar het staat, misschien weet een ander het. Zouden wij het kwade uit de hand van de Heere aannemen? Of zouden wij het goede uit de hand van de Heere aannemen? En het kwade niet. En dan denk ik aan die tekst die aan het begin ook gelezen werd hier. Rob van Netten die las hem voor uit Romeinen 8. Dat alle dingen zullen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Daar staat niet alle goede dingen zullen medewerken ten goede. Maar alle dingen. En broeders en zusters. En degene die me kennen, die weten dat je dan zo regelmatig zo'n geheugensteuntje nodig hebt. Als er weer zo'n moment komt dat we dat vergeten, dat we dat tegen elkaar mogen zeggen. Maar nogmaals, bitterheid, dat lost niets op. Je moet denken aan Psalm 73, vers 25, een vers waar je dan op uitkomt. Wie heb ik nevens u? Laten we het maar lezen. Psalm 73, vers 25, eerst vers 21. Toen mijn hart verbitterd was, en dan sla ik maar eventjes wat over. En dan komt het zover in vers 25. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Voor datgene wat we, voor die littekens, voor die wonden op onze ziel, als ik het zo mag zeggen, die we opgelopen hebben in het verleden. Ik heb nodig en u hebt nodig om naar de Heer te gaan. Want hij is degene die de gebrokenen van hart kan helen. Welk een heiland hebben we? Jozef, hij was trouw in zijn dienst. Ondanks dat wat hij had meegemaakt van de kant van zijn broers. En ik wil het graag zeggen. Ik hoop dat we allen ontdekken. Ik en u. Of misschien wel herontdekken. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. We moeten eindigen.
Lied 219, vers 1.
Lied 118, vers 4.
Oh,
Lied 94, vers 2.
Lieve Heer, het was het afgelopen uur zo dat we gevoeld hebben alsof we bij Jozef waren in dat huis van Potifar. En we hebben naar Jozef gekeken, hoe hij zich gedragen heeft. Maar we hebben ook geluisterd naar woorden zoals Jozef ze ongetwijfeld van u heeft gehoord. Waarom hij zo deed en waarom hij zo in positieve zin opviel. Hoewel die best ook wel eens in een hoekje misschien heeft zitten piekeren, zitten zuchten. Maar ook dan zag u hem. En sprak u hem toe, bemoedigde u hem, heeft u hem bijgestaan. Heer, wij danken u dat u ook zo naar ons gesproken heeft. Vanuit dat machtige, levende woord van u. Heer, leer ons meer op u zien, op u te vertrouwen. En dan te lijken op een Jozef. Heer, we bidden dat uit genade. Amen.
Amen. Heer Jezus, we willen u dankzeggen als we zo ook weer opnieuw Jozef voor ons hebben gehad. En hoe geweldig is het dat u als het ware over de schouders van Jozef meekeek naar wat hij deed voor u. En zo mogen ook wij in de praktijk van alle dag ons zeker weten dat u mee wilt kijken over onze schouder. En u ons wilt helpen en u ons wilt steunen. En ook daar waar we falen of gefaald hebben, Heer, wilt u ons weer oprichten. We willen u danken dat u zo'n genadige Heer bent en dat u zo graag Heer in ons leven wilt zijn. We willen u vragen, wilt u ons daarin helpen om ook deze praktische lessen ook iedere keer weer opnieuw, ook in deze wereld, te laten zien. Opdat er nog veel meer mensen mogen ontdekken wie u bent. Amen.
Ja, u gaat zitten, maar ik zou toch nog graag even kort willen bidden voor diegenen die me echt op het hart liggen. Misschien zijn er hier. Blijft u maar zitten. Heer, u weet van degenen die een verleden met zich meedragen. Die het daar moeilijk mee hebben. Die daarmee oppakken, zorgen hebben. Littekens hebben, wonden. Heer, dank u wel dat u er ook voor de zulken bent. Dat u er ook bent voor een ieder van ons. Amen.